Goedemorgen gemeente. Namens de kerkraad heet ik u en jullie hier in de kerk en u allen die thuis of elders de dienst met ons meebeleeft, van harte welkom. In deze dienst gaat voor onze eigen predikant dominee van der Zwan. Vanmorgen is er zonneschool. De kinderen van 4 tot en met 12 kunnen na de schriftlezing met de leiding mee naar het kruispunt. Nou, als het goed is, hebben de gezinnen met jonge kinderen vanmorgen bij binnenkomst een dankdagpakketje gekregen. Hierin zit onder andere een uitnodiging voor de kinderdienst op dankdag aanstaande woensdagmiddag om 3 uur in het kruispunt. Hebt u deze niet ontvangen, dit pakketje, of wilt u er eentje meenemen voor uw kleinkinderen? Ze liggen nog achter in de kerk. 'S Avonds, woensdagavond, begint de dankdagdienst om 19:30 hier in de kerk. Op initiatief van het ICO is er aanstaande donderdagavond weer het stadsgebed van 19:45 tot 20:45 in de Sint-Nicolaasbasiliek. In de persoonlijke voorbeden denken we aan Rolof van den Hof en Janita Oskam. Zij geven morgen 3 november elkaar het jaarwoord voor de burgerlijke gemeente. En op vrijdag 7 november is er de kerkelijke bevestiging en inzegening van een huwelijk in een dienst die om 3 uur begint, hier in de kerk. Willem Henry en Ditteke den Hartog verblijven voor een korte periode in Nederland. Ditteke zal voor een behandeling van woensdag tot en met zaterdag worden opgenomen in het UMC ziekenhuis hier in Utrecht. We bidden dat de behandeling gezegend mag zijn. We zingen nu ter inleiding van deze dienst voor zoveel mogelijk staande vers 145, vers 2 en 3. En vers 2 begint met: Ik zal, o Heer, die ik mijn koning noem, de luister van uw majesteit en roem verbreiden. En na het zingen van Psalm 145, vers 2 en 3 is er gelegenheid voor persoonlijk stil gebed. Na het votum en de groet kunt u weer gaan zitten. En namens de kerkraad wens ik u en jullie een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt van geslacht op geslacht tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van de aarde. Amen. Gemeente, wij willen nu samen gaan zingen van Psalm 71. Psalm 71, de versen 1, 2 en 4. Psalm 72, vers 1, 2 en 4. Laten wij nu samen luisteren naar de goede geboden van de Heere onze God uit Exodus 20 en Marcus 12. En vervolgens samen zingen van Psalm 71, het 14e en het 17e vers. De versen 14 en 17 van Psalm 71. Horen wij nu de geboden van de Heere onze God. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, de rustdag, dat u die heiligt, dat u die afzondert voor God. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbat en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En toen een van de schriftgeleerden aan de Heer Jezus vroeg: wat is het eerste van alle geboden? Toen antwoordde de Heer Jezus hem: het eerste van alle geboden is: hoor Israël, de Heere onze God, de Heere is één. En u zult de Heere uw God lief hebben met geheel uw hart, met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met al uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede hieraan gelijk is dit: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Amen. Laten we samen bidden. Ja, Heere, wij roemen uw gerechtigheid die zoveel glans verspreidt. Ook als wij luisteren naar uw geboden, want uw geboden zijn heilig en goed. Heere, en we zijn onder de indruk van uw goedheid en van uw zorg ook voor ons door middel van de geboden, dat wij dicht bij u blijven en dat u ons daardoor de weg wijst, dat u ons daardoor leert leven zoals u het hebt bedoeld, het goede leven. Maar als wij, Heere, dan zo uw gerechtigheid zien schitteren, dan moeten we tegelijkertijd ook onze eigen ongerechtigheid belijden. Het feit, o God, dat wij niet leven als vanzelf overeenkomstig uw gebod, dat wij zo vaak onze eigen gang gaan. Heere, als we in de spiegel van uw geboden kijken, dan moeten we elke keer weer zeggen, wij zijn tekortgeschoten. Heere, wij willen u dat ook vanmorgen eerlijk belijden en voor u verootmoedigen. Maar we danken u ook dat we dat niet als hopeloze mensen hoeven te doen, vanuit de gedachte, nu moeten we maar afwachten hoe u zal reageren. Want we hebben ook gezongen dat u een redder bent, onze redder wilt zijn en onze helper. En dat mogen wij belijden ook vanmorgen, als we hier zijn samengekomen in de naam van de Heer Jezus Christus. Uw Zoon, het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. En ook onze zonde, als wij door het geloof met hem verbonden zijn. Dan is er ook vergeving, dan is er ook vrede, dan is er ook een nieuw begin mogelijk. Dan mogen we ook onze zonden bij het kruis laten en mogen we met u verder gaan. Heer, en zo komen we onze schuld belijden, maar zo komen we ook danken dat er bij u vergeving is. Door het bloed van het Lam dat onze zonde op zich nam. Heer, en in dat geloof, Heer, willen wij ons ook geheel en al aan u toevertrouwen. Heer, en u vragen, neem ons bij de hand, leid ons. Heer, wijs ons de weg in dit leven. Heer, we hebben onszelf daar niet in mee om uw weg te gaan. Heer, en ook de omstandigheden waarin wij leven, een wereld die u niet kent, die van u niet weet. Wat hebben wij het nodig dat u zelf ons leidt, door uw woord en door uw geest. Heer, en ja, dat u zelf ook het verlangen naar u in ons werkt. Het verlangen om met u te leven, om uit uw genade te leven, om daarop gericht te zijn. U wilt werken door uw woord en door uw geest als we hier vanmorgen zijn samengekomen. En wil zo bij ons zijn, maar ook bij de kinderen die ook straks naar de zondagsschool gaan. Wil hen ook gedenken en ook een goede tijd geven op de zondagsschool, dat ze daar ook veel van u mogen leren. Heer, wees zo bij ook bij degenen die met ons meeluisteren en meekijken via de kerktelefoon of via internet. En laat het zo alles een dienst mogen zijn waarin wij allen, Heer, u mogen zien en u mogen horen in uw liefde, in uw genade, in uw gerechtigheid. Opdat we, Heer, ons zo in u mogen verblijden, in uw goedheid. O God, ja, dat is toch waar het om gaat, dat we ons in uw goedheid verblijden, in u als onze God en onze Vader in Jezus Christus. Heere, werk het zo in ons hart, werk het in ons leven. We bidden het u in Jezus' naam alleen. Amen. Voordat we nu uit de Bijbel gaan lezen, wil ik eerst stilstaan met de jongens en meisjes bij de psalm van deze week. Ik had het al in de Scipio-app gezet. De psalm voor deze week is psalm 25, vers 2. Psalm 25, vers 2. En de woorden zijn, Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Leer mij hoe die zijn gelegen en waarheen uw treden wendt. Leid mij in uw waarheid, leer ijverig mij uw wet betrachten. Want gij zijt mijn heil, o Heer, blijf u al den dag verwachten. Ja, en toen ik over nadacht over deze psalm, over het uitleggen van deze psalm, zijn best wel moeilijke woorden staan erin. De eerste woorden zijn, Heer, ai. Nou, ai, dat betekent eigenlijk niks. Dat is er zomaar ingezet. Maar eigenlijk, dus dat betekent niks. Heer, ai, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Ik moest even denken aan wat doe je als je met vakantie gaat. En misschien, wat doen je ouders als je met vakantie gaat? Vaak weet je niet waar je heen gaat. Soms is het in Nederland, soms is het in het buitenland. Maar ja, hoe moet je daar nou precies komen? Hoe moet je nou komen op de plek waar je vakantie gaat houden? Nou, ik heb vandaag mijn mobiel meegenomen, want die gebruik ik dan meestal om de plek te vinden waar ik naartoe ga. Ik ga naar Google en ik toets het adres in waar ik naartoe wil gaan. En dan is het bijzondere dat je meteen op je mobiel ziet, dit is de weg die je moet gaan. Daar zo, je moet zus rijden en zo rijden. En als je zo rijdt, dan kom je op de goede bestemming aan. Dan kom je op je vakantiebestemming aan. Nou, en nu zegt de Psalm 25... Heer, ai, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Ja, dan heeft de dichter het over wegen. Dus wegen, dat is daar waar, dat is, ja, wegen. Dan denk je natuurlijk al snel aan straten waar je overheen rijdt als je op je vakantiebestemming, naar je vakantiebestemming gaat. Maar eigenlijk wordt er bedoeld met wegen in de psalmen, als er staat, leer mij uw weg. Heer, maak mij uw wegen, wordt eigenlijk bedoeld, leer mij uw wil. Dus Heere, maak mij uw wil bekend, staat er eigenlijk. Door uw woord en door uw geest. Ja, en als je dus weer terug gaat naar die mobiel. Als ik naar de vakantiebestemming wil weten. Dan moet ik mijn mobiel gebruiken. En dan moet ik daar het adres in toetsen. En dan zegt mijn mobiel wel waar ik heen moet gaan. Maar als het dan gaat over de wil van God. Ja, hoe kom ik daarachter? Nou, de wil van God, die ontdekking. Ontdek ik door de Bijbel te lezen. En door de Heilige Geest. De Bijbel en de Heilige Geest. Die leren mij de wil van God. Nou, en dat zing je eigenlijk, dat bid je eigenlijk met Psalm 25 vers 2. Heer, ai, maak mij uw wegen. Heer, maak mij uw wil bekend. Wat u wilt dat ik zal doen, hoe ik zal leven. Heer, ai, maak mij uw wil bekend door uw woord en door uw geest. Door de Bijbel en door de Heilige Geest. Daar bid je eigenlijk om. En dat gaan we nu ook samen met elkaar doen. Met elkaar zingen. Psalm 25 vers 2. En als we dan gebeden hebben en gevraagd hebben aan de Heere God, wil ons door uw woord, door de Bijbel, uw wil bekendmaken. Ja, dan is het ook de bedoeling dat we in de Bijbel gaan lezen. Dat gaan we dan nu ook doen. De wil luisteren naar de wil van God. En we lezen met elkaar Psalm 63. Psalm 63 is de schriftlezing van vanmorgen. En er staat boven, door de vertalers geschreven, verlangen naar God. Daar gaat het vanmorgen ook over, over het verlangen naar God, naar aanleiding van het vierde gesprek van Focus. Het vierde hoofdstukje uit het boekje gaat ook over verlangen. Een psalm van David toen hij in de woestijn van Juda was. O God, u bent mijn God. U zoek ik vroeg in de morgen. Mijn ziel dorst naar u. Mijn lichaam verlangt naar u in een land dor en dorstig zonder water. Zo heb ik u in het heiligdom aanschouwd, uw macht en uw heerlijkheid gezien. Uw goede tierenheid is immers beter dan het leven. Daarom zullen mijn lippen u prijzen. Zo zal ik u loven in mijn leven. In uw naam zal ik mijn handen opheffen. Mijn ziel zal als met vet en overvloed verzadigd worden. Mijn mond zal roemen met vrolijk zingende lippen. Wanneer ik aan u denk op mijn bed, over uw peins in nachtwaken, voorzeker, u bent een helper voor mij geweest. Onder de schaduw van uw vleugels zal ik vrolijk zingen. Mijn ziel klampt zich aan u vast, komt achter u aan. Uw rechterhand ondersteunt mij. Maar deze die me naar het leven staan om dat te verwoesten, komen in de laagste plaatsen van de aarde. Men zal hen neerdoen storten door het geweld van het zwaard. Zij zullen de vossen ten deel zijn. Maar de koning zal zich in God verblijden. Al wie bij hem zweert, zal zich beroemen. Want de mond van de leugenaars zal gestopt worden. Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift. Willen we nu met elkaar gaan zingen van lied 285, de versen 1, 2 en 3. 1, 2 en 3 van lied 285 uit de bundel Weerklank. verlangen. Daar gaat het vandaag over. Verlangen, thema van het vierde gesprek uit Focus. Het boekje van Focus. Verlangen. Ja, en dan gaat het over het verlangen naar God. Want een mens kan naar van alles en nog wat verlangen. Maar vanmorgen gaat het niet over die verlangens, hoewel een beetje toch wel, dat kom ik straks wel op. Het gaat ten diepste over het verlangen naar God. En daarom is ook Psalm 63 uitgekozen, past ook heel goed bij dit thema, want Psalm 63 is een lied van intens verlangen naar God. David brengt het heel krachtig onder woorden in vers 2. O God, u bent mijn God. U zoek ik vroeg in de morgen. Mijn ziel dorst naar u. Mijn lichaam verlangt naar u in een land dor en dorstig zonder water. David schrijft deze woorden terwijl hij op de vlucht is. Hij verkeert in de woestijn van Juda, ze hebben ook gelezen. En waarschijnlijk is hij in de woestijn van Juda, is hij op de vlucht, omdat zijn zoon Absalom een staatsgreep tegen hem heeft gepleegd. En gevlucht naar de woestijn, verkeert hij nu ook letterlijk in een land dat dor en mat van droogte brandt, waar niemand lafenis kan krijgen. Een land dor en dorstig zonder water. Maar die woorden dor en dorstig zonder water zouden ook iets over, niet alleen iets kunnen zeggen over de uiterlijke omstandigheden van David, maar ook over zijn innerlijke omstandigheden. Niet alleen fysiek, maar ook psychisch, ook geestelijk beleeft hij een woestijnmoment. Ja, want het is natuurlijk nogal wat als je eigen zoon tegen je in opstand komt en je naar het leven staat. Kan niet anders dan dat David diep geraakt heeft. Dat hij als koning zijn eigen paleis heeft moeten verlaten. En dat hij Jeruzalem moest verlaten en nu als een vluchteling in de woestijn verblijft. Dat is sowieso al heel heftig om te beleven. Maar ik kan me ook nog voorstellen dat David heeft gedacht op dat moment aan het feit dat hij zelf eigenlijk de veroorzaker van al zijn problemen is. Van al deze problemen. Want had God immers niet tegen hem gezegd dat er onheil over zijn huis zou komen, omdat hij gezondigd had tegen God door zijn overspel met Batseba, de vrouw van Uria. Je kent de geschiedenis wel, Uria, een trouwe soldaat van David, die vocht aan het front en intussen, terwijl haar man strijdt aan het front, gaat David vreemd met Batseba, de vrouw van Uria. En vervolgens laat hij ook Uria doden om het allemaal toe te dekken. Nou, ik ga het allemaal niet herhalen, maar ik kan me zo voorstellen. De profeet Nathan had ook tegen hem gezegd van, jij hebt dat gezondigd tegen God en daarom zal de onheil over je huis komen. Ik kan me zo ook voorstellen dat David ook in de woestijn geconfronteerd werd met de gevolgen van zijn eigen ernstige fouten. Dat hij daar nu zit in de woestijn met de brokstukken van zijn leven. Dit is nu wat het geworden is. Dan kun je wel begrijpen dat hij ook psychisch en geestelijk zich voelt als in een land dat dor is. En dorstig zonder water. En terwijl hij zich zo lichamelijk en psychisch in dorre en droge vlakte bevindt, ontstaat Psalm 63. Een lied van intens verlangen naar God. Een verlangen naar wat hij ooit beleefde. Toen hij in het heiligdom was. Daar waar hij Gods macht en heerlijkheid had gezien. Waardoor hij het ook nu uitroept in vers 4. Uw goede tierenheid is immers beter dan het leven. Daarom zullen mijn lippen u prijzen. En misschien kent u of ken jij dat gevoel wel. Dat je zo onder de indruk bent van God, dat je je geluk niet op kunt. Dat je zo vol bent, zo vervuld bent van de goedheid van God. Dat je je zo veilig en zeker voelt in de bescherming van God. Als de woorden van een lied dat uitdrukken. Er is niemand, niets en niemand die mij zo vervullen kan. Ik vind mijn vreugde in u alleen, o Heer. Misschien kent u die momenten ook wel in uw leven. Hebt u ze ook ervaren in de kerk? En daar verlangt David ook weer naar terug als hij zit in de woestijn van zijn leven. En misschien roept dat bij iemand ook wel herkenning op, naar dat terugverlangen. Toen je zelf vastliep met je werk, in je gezin, met jezelf. Een woestijnperiode waarin je leefde of waarin je nu leeft. Veel kracht heb je niet. De energie is eruit. Je weet niet hoe het verder moet. Je hebt er zelf ook de puf niet voor om verder te kijken. Eigenlijk vind je het ook allemaal zo belangrijk niet meer. Er is maar één ding belangrijk, namelijk dat God je omringt met zijn liefde en met zijn goedheid, met zijn kracht en met zijn sterkte. Nou, als je dat zo ervaart, dan ben je de enige niet. Want David heeft dat ook zo ervaren. En vele anderen met hem, met u, met hem en met u en met jou. En het gekke is eigenlijk dat het soms wel eens op lijkt dat die woestijnervaringen ook nodig zijn om je weer terug te brengen bij dat verlangen naar God. In de woestijn ontdek je voor het eerst of opnieuw ja, dat het beste wat je kan overkomen is om bij God te zijn. In de woestijn kom je tot het besef, God is het hoogste goed. Er is niets dat boven hem uitgaat, er is niets wat boven hem uitstijgt. God is het doel van mijn leven. Alleen bij hem en door hem kom ik tot mijn bestemming. In de woestijn, bij de gebrokenheid van je leven, kom je tot die ontdekking. Daar waar er eigenlijk niets meer te verlangen is. En waar je eigenlijk ook zelfs geen energie meer hebt om iets te verlangen. Waar je zoals David in vers 9 op je bed ligt en waar je niks meer van het leven verwacht. Ja, daar ineens kun je als David beginnen te peinzen, te overdenken welke grote betekenis God heeft, die door niets en niemand kan worden overtroffen. En dan ga je misschien wel zingen en wordt het waar wat er staat in dat prachtige vers van Psalm 63 in weerklank. Wanneer ik wakend in de nacht, misschien lig je wel eens wakker, wordt je allemaal te veel of is het je te veel? Wanneer ik wakend in de nacht, dan mijn geest bij u Heer laat vertoeven, bij u laat zijn, het voor u neerleg. Ja, als ik dan zo met mijn geest weer me op u richt. Wanneer ik wakend in de nacht mijn geest bij u Heer laat vertoeven, ja dan mag ik weer uw goedheid proeven. En dan besef ik weer, uw goedheid wordt nooit vergeefs verwacht. Waar zich uw vleugels breed ontvouwden, zing ik mij van mijn zorgen vrij. Mijn ziel Heer is u zeer nabij, door uw hand word ik vastgehouden. Een lied dat ontstaat in de woestijn. Nou, een lange ervaring is of een korte ervaring, daar zing ik mij van zorgen vrij. Als ik wakend in de nacht mijn geest bij u Heer laat vertoeven. Daar kom ik weer bij u. Daar kom ik weer op adem bij u. Daar vind ik weer de rust bij u. Daar vind ik weer zekerheid. Daar vind ik geborgenheid. Ja, daar vind ik u. En daar ga ik weer naar u verlangen, naar u uitzien. Een lied dat ontstaat in de woestijn. Ja, moet het daar dan ontstaan? Nee, natuurlijk, dat hoeft niet. Maar het gebeurt wel vaak daar. Het hoeft niet. Maar het gebeurt wel vaak daar. Waarom? Nou, omdat ik aan het begin van de preek al zei, er zijn wel veel meer verlangens waar we als mensen mee bezig kunnen zijn. Omdat er wel veel meer te verlangen is. Maar in de woestijn valt niet zoveel meer te verlangen. Er zijn geen mogelijkheden meer, of je hebt de energie er niet voor. Alleen voor het wezenlijke, het allerbelangrijkste, heb je nog ruimte. Het andere hoeft niet meer zo. Maar een woestijnervaring is niet noodzakelijk. Het gaat niet om die woestijnervaring. Het gaat natuurlijk alleen om het verlangen naar God. En dat kun je ook hebben als het goed met je gaat, natuurlijk. Maar feit is ook dat dit verlangen naar God, als het goed met ons gaat, vaak ook wordt verdrongen door allerlei andere verlangens. Andere verlangens die niet meer zo belangrijk zijn als je een dieptepunt beleeft. Maar die anders je verlangen naar God zomaar kunnen overvleugelen of verdringen. En wat ik daarmee bedoel, dat is dit. Daar kunt u zelf eigenlijk ook wel opkomen, want waar bent u druk mee? Waar gaat u voor? Waar geeft u het leeuwendeel van uw tijd aan? En heeft dat juist niet ermee te maken dat het goed met ons gaat? Dat we zoveel mogelijkheden hebben, ook financieel gezien. Laat ik het maar zo zeggen, we werken allang niet meer alleen om onszelf in leven te houden. En pakweg een eeuw geleden werkten de meeste mensen om eten en kleding te kunnen kopen en om in een huis te kunnen wonen. Dingen die nodig zijn om te kunnen leven. Maar tegenwoordig gaat maar een heel klein percentage van ons inkomen daar naartoe. Er gaat in ieder geval een heel klein percentage van ons inkomen naar voedsel. En de kleding die we kopen, die is wel mooi en daar mag je natuurlijk ook van genieten, maar die is echt niet in alle gevallen hoogst noodzakelijk. Winkelen is een tijdverdrijf waar je vroeger niet aan dacht. Wat moest je? Je had er geen geld voor. Het huis waarin we wonen is van zoveel gemakken voorzien die wel heel prettig zijn, maar niet allemaal even nodig. En we kunnen er heel druk mee zijn. En toch kan er ook nog een gevoel van ontevredenheid zijn, zodat je weer eens op zoek gaat naar een ander huis, of weer eens op zoek gaat naar een andere inrichting. En we hebben daar niet alleen het geld voor, maar ook de tijd. Ik weet wel, geld niet voor iedereen, maar toch, veelal is het zo, we hebben niet alleen het geld ervoor, maar ook de tijd, want we hebben meer vrije tijd dan de generaties voor ons. En die tijd die vullen we met consumeren, of met vakantie, of met andere leuke uitstapjes en nog meer andere dingen. En hoewel we veel meer kunnen doen, omdat we veel meer verdienen dan voorgaande generatie, willen we ook nog wel graag een stapje verder. Dus dat we nog meer gaan verdienen en dat we nog verder hoger opkomen. Vinden het belangrijk om carrière te maken. En daarnaast hebben we ook nog onze grote vriend de mobiele telefoon, die voortdurend onze aandacht trekt en vraagt om te kijken en om te reageren op social media. Waar je natuurlijk wel aan mee moet doen, want je kunt niet achterblijven. Hoeveel tijd gaat hier niet in zitten? En ik heb het ook tegen mezelf hoor. En terwijl je kijkt naar al die leuke foto's van ideale gezinnetjes en van mooie dingen en wat mensen allemaal aan moois erop zetten, voel je de druk ook op jezelf opgevoerd worden dat het bij jou toch ook allemaal nog wat beter moet. Of je bent teleurgesteld omdat je zelf niet van die leuke foto's kunt maken. Daar gaat het leeuwendeel van onze tijd in zitten. Het is niet allemaal slecht en verkeerd, zeker niet. En je mag je talent ontwikkelen, er is uiteraard niks mis met een gelukkig gezin en dat je het ook fijn hebt in je huis en zo. Maar het gaat hier om dat we met van alles en nog wat zo druk kunnen zijn, dat God naar de achtergrond kan raken. Al die dingen, ze zijn zo belangrijk, dat we het meest wezenlijke kwijtraken, namelijk God en het verlangen naar Hem. Ja, we hebben er eigenlijk geen tijd voor om daarbij stil te staan. We hebben er de rust niet voor. Ook dat niet, we hebben er de rust niet voor. We zijn zo druk. En zelfs in de kerk lukt het ons misschien wel niet om ons dan nog op God te richten. Want we zijn zo moe van de afgelopen week. We hebben zoveel gedaan en we zijn zo druk geweest. En we hebben nog zoveel aan ons hoofd. Daardoor wordt het verlangen naar God weggedrukt. En toch ben je vanmorgen ook hier. En daar ben je natuurlijk ook niet voor niets. Want ook al wordt het weggedrukt, van binnen zit er toch, denk ik ook, geloof ik ook, een diep verlangen naar God in je. En dat zal niet voor iedereen misschien gelden. Sommigen zeggen, ja, ik moest hier nou eenmaal zijn van mijn ouders of zo. Of dat ze hun man of vrouw niet alleen wilden laten gaan. Maar over het algemeen denk ik dat we hier zijn omdat we toch ten diepste het verlangen naar God hebben. Het verlangen naar God dat wel voortdurend onder druk staat. Ja, en dan kun je ook verlangen naar vroeger, de tijd dat het anders was. Je wilt weer dat het was zoals toen de Heere je raakte in je hart. Een periode, een moment in je leven waarin je het in alle je vezels van je leven ervoer. Uw goede tierenheid is immers beter dan het leven. Daarom zullen mijn lippen u prijzen. De ervaring, er is niemand, niets en niemand die mij zo vervullen kan. Ik vind mijn vreugde in u alleen, o Heer. Ja, hoe kan dat verlangen naar God weer terugkomen? Hoe kan dat verlangen naar God weer vervuld worden? Hoe kun je er weer van overtuigd raken dat niets en niemand hem overtreft? En dat je je verlangen weer op God richt? Nou, ook daarover vinden we onderwijs in Psalm 63. En ik denk dan aan twee versen, namelijk de versen 3 en 7. Vers 3... waar staat, zo heb ik u in het heiligdom aanschouwd, uw macht en uw heerlijkheid gezien. En vers 7, wanneer ik aan u denk, op mijn bed over uw peins in nacht waken. En het eerste wat ik daaruit leer is, om de tijd te nemen voor God. Anders gezegd, om tijd te claimen voor God. Ondanks alles waar je mee bezig kunt zijn, waar je druk mee kunt zijn, claim tijd voor God. Tijd om naar het heiligdom te komen. Tijd om aan de Heere te denken en over Hem te peinzen, over Hem te mediteren. Neem daar de tijd voor. Ja, zeg je misschien, maar dan wordt me nog een zwaardere last opgelegd. En ik heb al zoveel te doen. Ja, maar 5 minuten kan toch wel? 5 minuten per dag? Iemand vertelde pas op de kring, op de kruispuntkring, dat ze aan het begin van elke dag uit een dagboekje 1 vers uit de Bijbel leest. En alleen dat als geeft je een andere mindset. Aan het begin van de dag, bij het ontwaken, 1 vers, 5 minuten. Ja, pas ontdekte ik ook dat je de wekker op je telefoon zo kunt instellen dat er een Bijbeltekst zichtbaar wordt als het alarm afgaat. En dan staat er bij mij, loof de Heere, mijn ziel en al wat binnen in mij is, zijn heilige naam. Nou, dat is meteen ook wel weer goed voor mij, want dan ben ik ook echt wakker en dan word ik met een vreugdevol gevoel wakker. Dat is dan het eerste wat je ziet. En je kunt ook elke dag een Bijbeltekst krijgen via Bijbel-apps. En daar kun je ook mee beginnen. Maar misschien vind ik een boekje nog wel veel beter. Of natuurlijk de Bijbel zelf. Want zodra je op je telefoon kijkt, zie je ook wat er op social media is gebeurd en ga je dat meteen alweer checken. tijd nemen om je op de Heere God te richten. Als je dat doet, dan wordt daardoor je verlangen naar God gevoed. Vult God zelf je leven. Dat is wat David ook doet, de tijd nemen, heeft gedaan. Hij heeft de tijd genomen om naar het heiligdom te gaan. En hij neemt de tijd om aan God te denken en over hem te peinzen, te mediteren als hij op bed ligt. Het tweede is om het verlangen naar God op te wekken en dat te vervullen is naar het heiligdom gaan. Als David het daarover heeft, zal hij bij het heiligdom natuurlijk gedacht hebben aan de tent waar de ark van het verbond stond, de gouden kist met de engelen op het deksel. En de Heere had beloofd daar te zijn en David zag hem daar ook in zijn kracht en heerlijkheid. Maar als wij denken aan het heiligdom, dan denken we allereerst aan de christelijke gemeente. Zoals wij, die zijn samengekomen hier in dit kerkgebouw. Dat gebouw dat heeft voor ons ook sowieso al bijzondere betekenis. Maar dat hangt natuurlijk nauw samen met de gemeente die hier samenkomt. Zonder de gemeente zou dit gebouw een lege huls zijn. Samenkomen met de gemeente is dus heel belangrijk om ons verlangen naar God te voeden en om dat verlangen en voor de vervulling van dat verlangen om Gods kracht en heerlijkheid te zien. In de kerk, daar wordt het verlangen naar hem gevoed. Daar wordt onze blik op hem gericht. Daar wordt al zijn kracht en heerlijkheid getoond. En als je de kerkgang er maar een beetje bij laat hangen, dan mis je dat allemaal. Dan gaat het niet alleen over de zondagse eredienst, maar je kunt het natuurlijk ook breder trekken. Ik denk ook aan de kringen waar je aan deel kunt nemen. Het gaat ook om het meeleven met elkaar, de gemeente. De band van de gemeente, dat is ook het heiligdom. Verkeren in het heiligdom, met elkaar een band hebben, een liefdevolle band. Daarin zie je ook Gods kracht en heerlijkheid. Maar het is ook belangrijk om dan samen te komen. En hoe belangrijk dat is, dat blijkt wel uit de brief aan de Hebreeën. En de Hebreeën, dat waren Joodse christenen die het geloof in Christus dreigde los te laten en weer terug wilde keren naar het Jodendom. En dan klinkt ineens in hoofdstuk 12 de oproep: laten wij de onderlinge bijeenkomsten niet nalaten, zoals het bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen. En dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen. Woorden die ons laten zien, laten horen hoe belangrijk het is dat we elkaar aanmoedigen, dat we bij elkaar komen om elkaar aan te moedigen. Dat we voor elkaar zorgen, de onderlinge gemeenschap. Dat hebben we nodig om vurig te blijven. Gemeente waarin we er voor elkaar willen zijn, waarin men elkaar graag opzoekt. En waarin je met elkaar het geloof deelt. Wat we nu ook doen op de kringen. En wat we altijd al gedaan hebben op de kringen. Daardoor gaan we Gods heerlijkheid zien. Door wat anderen vertellen wat ze met God beleefden. Door de verkondiging van het woord. Daar wordt de kracht en de heerlijkheid van God ervaren. Dat is het tweede, het heiligdom. Dus eerst tijd claimen, het tweede is heiligdom, naar het heiligdom gaan. En het derde dat ik dan wil noemen als brandstof voor een vurig verlangen naar de Heere is je richten op de Heere Jezus Christus. Daar moest ik aan denken. Je richten op de Heere Jezus Christus. Ik moet hier denken aan twee liederen die heel veel voor mijzelf betekenen. Het eerste lied is een lied met de tekst: richt je ogen op Jezus en kijk in zijn aangezicht en de aardse dingen zullen verbleken op een wonderlijke manier in het licht van zijn heerlijkheid en genade. Turn your eyes upon Jesus, look full in his wonderful face and the things of earth will grow strangely dim in the light of his glory and grace. Jezus, hij noemt zichzelf in de evangelie de tempel. Daarom kom ik aan dacht ik aan de Heer Jezus, omdat David het heeft over het heiligdom. Jezus noemt zichzelf in het evangelie de tempel. Jezus is het heiligdom, is het heiligdom bij uitstek, het ultieme heiligdom, waarin God zich openbaart in zijn heerlijkheid en in zijn genade. En als je jezelf op hem richt, dan wordt je verlangen gevoed, verlangen naar God, en ga je al je andere verlangens in een ander licht zien. Wat is het nodig om ons als gemeente, om ons individueel op Jezus te richten? En dat dat nodig is en dat het belangrijk is, blijkt ook uit dat andere lied. O Jezus, hoe vertrouwd en goed klinkt mij uw naam in het oor. We zingen aan het einde van de dienst, waar de dichter zingt. Al wat ik doe, al wat ik wil, het is te zwak, te koud, maar sterk en vurig wordt de ziel wanneer zij u aanschouwt. En ook hier zie je weer hoe belangrijk het is om het vizier, om je blik op Jezus te richten. Om ons heel bewust op hem te richten, om onze aandacht en onze tijd aan hem te besteden. Je zou iemand kunnen zeggen dat in de Bijbel niet alleen over de Heer Jezus gaat, maar toch ook over de Vader en over de Heilige Geest. Ja, dat klopt. Maar rechtzicht, juist zicht op de Vader en op de Heilige Geest ontvangen we alleen door de Heer Jezus. En het is door de Heer Jezus dat de Vader en de Heilige Geest zich aan ons bekend willen maken. In Christus zien wij het licht van Gods heerlijkheid, van Gods liefde, van Gods genade, van Gods gerechtigheid in de manier waarop Hij geleefd heeft. En als we ons zo richten op Jezus, dan doet ons dat beseffen dat Gods goede tierenheid beter is dan het leven. Ja, zo is het toch, gemeente. Als je Jezus ziet, dan weet je toch, ja, er is niets wat God... Dat is niets beters dan bij Jezus te zijn. In hem zie ik Gods goede tierenheid. Dat is beter dan het leven, toch? Door Jezus leer ik de liefde van de Vader kennen. Zijn vergeving en de rijkdom die hij mij wil schenken door het geloof in Jezus Christus. Ja, ook vergeving van het feit dat mijn verlangens overal opgericht kunnen zijn. En het verlangen naar God verbleekt. Ook daarmee kan ik naar God gaan in het geloof in de Heer Jezus en kan ik vergeving ontvangen. In hem zie ik daarom, in Jezus zie ik daarom Gods liefde ten volle geopenbaard. En natuurlijk ook Gods kracht, want als ik op Jezus zie, zie ik enerzijds dat hij geleden heeft voor onze zonden. Maar anderzijds zie ik ook dat hij is opgestaan uit de dood. Wie is er sterker dan Jezus? Wie is er sterker dan God? Jezus is de overwinnaar die ons het eeuwige leven geeft. Ik hoef niet bang te zijn dat ik iets tekort kom. En ik doe mezelf tekort als ik me niet op hem richt. Alle verlangens verbleken in het licht van Jezus. Laten we ons daarom op Jezus richten. Daar de tijd voor nemen in de gemeente en voor onszelf. Hem centraal stellen. Dan zullen wij Gods goedheid proeven en ons van zorgen vrij zingen. Ja, want het verlangen naar God staat onder druk. En toch kun je wel zo intens naar God verlangen. Zelfs als andere verlangens heel erg overheersen. Maar daar hoef je het niet bij te laten. Neem de tijd. Ga naar het heiligdom. En richt je op Jezus. God zal er doorheen werken en je ziel sterk en vurig maken, vol van verlangen naar God. En hij zelf zal dat verlangen vervullen. Amen. We gaan samen zingen uit de bundel Weerklank, Psalm 63, de versen 1 en 3. Psalm 63 uit Weerklank, de versen 1 en 3. Laten we samen danken en bidden. O Heere, wij danken U dat U ons vanmorgen hier hebt samengebracht om met onze ziel en onze lichaam en onze geest ons bij U te laten vertoeven, hier in Uw huis. Waar we, Heere, onze blik in geloof op U mochten richten. Waar U, Heere, ons werd bekendgemaakt, werd voor ogen werd geschilderd door Uw woord en de verkondiging. Maar ook in het zingen van de liederen. Te midden leven van, terwijl ons hart vol kan zijn van verlangens of van zorgen, die ook alweer met verlangens te maken hebben. Verlangen naar een beter leven, een ander leven. Te midden van al die verlangens en piekeren en gedachten die we over kunnen hebben, hoe we die verlangens kunnen vervullen of die zorgen kunnen oplossen. Ja, komt U ons tegemoet en zien we dat we in U alles hebben ontvangen. Aan liefde, aan zorg, aan gunst, aan genade. Heere, want Uw goede tierenheid is beter dan het leven. Geef, Heere, dat ons ook mag motiveren. Dat we zo ook van hier mogen gaan, vanuit dat geloof. En zo ook, Heere, ja, de tijd voor U mogen nemen. De tijd voor U mogen claimen. En zo, Heere, we bij U mogen vertoeven elke dag. Om zo ons door U te laten leiden. Dan vinden we rust. Dan vinden we zekerheid. Zoals ooit een kerkvader heeft gezegd. Mijn ziel, mijn hart is onrustig. Het hart is onrustig totdat het rust vindt bij U, o God. Heer, wij danken U dat wij zo mochten samenkomen. En dat we samengekomen zijn om U te ontmoeten en elkaar voor Uw aangezicht. En dat we in de ontmoeting ook voor elkaar mogen bidden, met elkaar mogen danken voor wat we ontvangen hebben. We denken aan degene die afgelopen week misschien wel een moeilijkere week hebben gehad. Verdrietige week, dingen hebben moeten doen. Hebben moeten beslissen die moeilijk zijn. Geef kracht en troost om dat te kunnen dragen. We danken U met degene die de afgelopen week vreugdevolle dingen hebben meegemaakt. Die kracht hebben ontvangen om hun leven te leven, om hun werk te doen. Heere, we danken U voor die momenten dat het mogelijk was om iets van ons geloof te laten zien of te laten horen, thuis of op ons werk. Dank U wel voor dat alles, o Heere God. We danken U ook voor in het bijzonder met Rolof en Janita, als zij morgen in het huwelijk open te treden en komende vrijdag, zo U het geeft, een huwelijk ingezegend mag worden. We danken U dat ze elkaar hebben gevonden, met elkaar op weg gaan. We bidden U ook. Wees hun de komende week ook nabij. Schenk Uw zegen en Uw nabijheid. De dagen van trouwen en van inzegening. We bidden U ook voor de kerkdienst. Als er ook mensen van, ook er ook andere mensen bij zijn die misschien niet gewend zijn om naar de kerk te komen. Dan bidden we U ook dat ook zij geraakt mogen worden door het evangelie. En ook die cliënten van Janita, dat U ook hen zult raken in het hart. En zo bidden we U voor hen en voor de dienst. Dan bidden we U ook voor degene die met moeite en verdriet te maken hebben, die verdriet ervaren van gemis, van geliefde, voortdurend met pijn leven, met onrust in hun lichaam, in hun hoofd, uitgeput zijn. Heren, de moeite van het ouder worden ervaren, we dragen elkaar aan U op en bidden U om Uw zorg, Heren. En het zijn maar een paar korte zinnen, het is maar een korte zin, we bidden U om Uw zorg, maar als U Uw zorg geeft, dan kunnen we wel verder komen. Heren, achter dat woord zorg, achter het zorgen van U, gaat een diepte van ontferming en van liefde schuil. Zo dragen we elkaar aan U op en zo willen we U ook bidden voor Willem Hendry en Ditteke den Hartog, als ze ook voor een korte periode in Nederland verblijven, omdat Ditteke een behandeling moet ondergaan. en daarom moet worden opgenomen in het ziekenhuis, wil Ditteke ook nabij zijn. Heer, en ook de behandeling zegenen en haar samen met Willem Henry ook omringen met uw zorg en uw liefde. En ook ja, met rust, omdat het toch steeds wel weer onrustig is, elke keer weer, omdat zoveel zorgen ook zijn om de gezondheid van Ditteke. Gedenk hen zo beiden in uw gunst en in uw liefde. En we bidden u ook voor ons land en voor ons volk, als ook de afgelopen week de verkiezingen zijn gehouden. We bidden u om een stabiele regering. We bidden u om een regering die haar werk verricht, haar taak op zich neemt en daarbij zich ook laat leiden door uw wil. Heer, we weten dat de meeste volksvertegenwoordigers niet zo heel veel met het geloof hebben. Maar we weten ook dat u het bent die mensen kunt leiden, ook als ze, ja, ook als ze daar niet direct voor openstaan. We bidden u of u zo ook zult geven dat de overheden ook goed voor het volk zullen zorgen, waarvoor ze verantwoordelijk zijn. We vragen u ook dat wij ook zelf als gemeente een stil en gerust leven mogen leiden voor uw aangezicht. Dan bid u ook voor persoonlijke zegen voor de mensen die die verantwoordelijkheid dragen. Vaak ook wel tegen veel onheuse bejegeningen van het volk in, heren. Dat zien we toch ook. Als we ook horen van politici en gezagsdragers die ook te lijden hebben onder de reacties die mensen op hun beleid geven, op hun als persoon. En ook als we denken aan de onveiligheid waar sommige bestuurders in leven. En ook burgemeesters bijvoorbeeld die bewaakt moeten worden. Heren, wij bidden ook voor hun persoonlijk welzijn en vragen u dat u voor hen zult zorgen. Maar bovenal, als we bidden voor onze volksvertegenwoordiging en onze bestuurders, maar ook voor ons land en volk, bidden we ook om dat zij ook een verlangen naar u mogen ontvangen. Een verlangen om in uw liefde te leven, in u geborgen te zijn. Heren, wil dat ook werken door uw woord en door uw geest, maar ook door ons getuigenis. Daarom bidden we ook tenslotte, laat ons zelf mogen zijn tot een stralend licht voor de mensen om ons heen. Tot een licht van hoop. Heren, wees ons zo nabij, ook het verder van deze zondag. Heren, we danken u dat we deze rustdag van u hebben ontvangen. Wees ons nabij, hoor en verhoor ons in Jezus' naam alleen. Amen. Wil ik nu de collecte bij u aankondigen. Uw gaven worden deze zondag gevraagd voor de GZB, voor het werk van familie Den Hartog in Zimbabwe. De tweede collecte is bestemd voor het pastoraat in de gemeente en de derde voor de kerk. U kunt uw gaven geven via de bekende digitale mogelijkheden of bij de uitgang van de kerk. Ons slotlied is lied 458 en we zingen daarvan alle 7 versen. 458, niet 454, typfoutje van mij geweest. Lied 458, daar zingen we alle versen van. Ontvangt dan nu de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u en jullie allen. Amen.